En zo komen wij terecht in Romeinen hoofdstuk 5, waarvan ik wellicht ten overvloede en bij herhaling zeg dat men het ook zou kunnen lezen recht na hoofdstuk 3. Immers in hoofdstuk 3 gaat het erom dat de mens gerechtvaardigd wordt uit het geloof van Jezus en wel zonder de werken der wet, vers 28 is dat van Romeinen hoofdstuk 3. En daarna sluit hoofdstuk 5 naadloos aan met wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En je zou hoofdstuk 4 niet missen, maar ik meen dat ik dat al eerder gezegd heb. Want hoofdstuk 4 is een toelichting op die rechtvaardiging uit het geloof aan de hand van het Oude Testament, aan de hand van Genesis, waar de persoon van Abraham tot voorbeeld gesteld wordt. Er wordt gezegd dat Abrahams geloof gerekend werd tot gerechtigheid. Met andere woorden, dit alles is in ieder geval niet nieuw. Het was altijd al zo dus. En bovendien zit er ook aan vast wat bijvoorbeeld in Galaten uiteengezet wordt. Galaten hoofdstuk 3. Namelijk dat wij leven onder het nieuwe verbond, maar het nieuwe verbond is de vervulling van de beloften die aan Abraham gedaan zijn. Daar heb je dus ook een lijn in de Galatenbrief die rechtstreeks vanuit Abraham doorgetrokken wordt naar onze tegenwoordige tijd en bedeling. Hoofdstuk 4 eindigde weer waar ook hoofdstuk 3 eindigde. Namelijk, er wordt gezegd dat de Heer Jezus werd overgeleverd om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Want onze rechtvaardigheid ligt vast in de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, zoals we uitgebreid gezien hebben naar aanleiding van hoofdstuk 3. En daar sluit het dus bij aan. En nog een keer, nog verder terug, hoofdstuk 3 hebben wij gezien, met name vers 21 en 22, sloten aan bij Romeinen 1 vers 16 en 17. Ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in dat evangelie geopenbaard. En vandaar lazen we rechtstreeks door in 3 vers 21. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot alle en over allen die geloven, precies zoals het in Romeinen 1 vers 17 ook staat. En van daaruit lees je gewoon door in Romeinen 5 vers 1, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God. Dat is de allerkortste route dwars door de Romeinenbrief heen. Het evangelie openbaart de rechtvaardigheid Gods, die er is door het geloof van Jezus Christus. En dan 5 vers 1, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, waarna altijd nog de vraag gesteld kan worden, wiens geloof? En het meest voor de hand liggende antwoord is van Jezus Christus. Want dat lazen wij in hoofdstuk 1 vers 16 en 17, daarna in hoofdstuk 3 vers 21, 22 en wat er verder volgt. En hier in 5 vers 1 staat het er niet bij, dus als je het in wil vullen, dan wordt het dus toch wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof van Jezus Christus. Dat staat er weliswaar niet, maar het scheelt heel weinig, want lees maar mee. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En de toevoeging door onze Heer Jezus Christus wordt hier gekoppeld aan wij hebben vrede bij God. Maar het zal duidelijk zijn dat het ook van doen heeft met dat wij gerechtvaardigd zijn uit het geloof. Daarmee wil ik niet zeggen dat ons geloof er niet toe doet, integendeel. Maar ons geloof in de Heer Jezus Christus heeft geen enkele zin als hij niet gelovig is. Uit zijn geloof of door zijn geloof heeft hij de loopbaan gelopen die hij lopen zou en is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Dat is vrij naar Hebreeën 12 vers 2. En door ons geloof krijgen wij deel aan wat door zijn geloof tot stand gebracht is. Daarom is het uit het geloof van Jezus Christus tot geloof van ons namelijk. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Dat wil zeggen, wij dan, dat is samenvattend. Hè? Dat woordje dan wil zeggen op grond van het voorgaande, op grond van wat reeds uiteengezet is. wij dan, dus had ook gekund, wij dan gerechtvaardigd zijnde, dat wil zeggen vrijgesproken zijnde, kortom, God heeft ons gerechtvaardigd en dus zijn wij vrijgesproken van elke schuld en daar leven wij uit. Ik refereer maar even aan Efeze 1, waarin er staat, wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade, enzovoorts. Dus wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben dus vrede bij God. God heeft ons vrijgesproken, dus staat er niks meer tussen God en ons. En dus hebben wij vrede met hem. U weet, vrede is de aanduiding van dat twee partijen die met elkaar overhoop lagen, inmiddels met elkaar verbonden zijn, verzoend zijn, zo u wil. Dat is de Griekse betekenis, de Hebreeuwse betekenis ook van de term, en misschien wel de Nederlandse. Ik heb altijd het idee dat vrede iets van doen heeft met vereniging, met eenwording, maar helemaal zeker weet ik dat nooit. Als u een bijbeltekst voor wil hebben, dan moet u terecht in Efeze hoofdstuk 2, waar staat van Christus, hij is onze vrede die deze beide, die deze twee tot één gemaakt heeft. Wie die twee zijn, doet er nou niet toe. Waar het om gaat is dat het woord vrede geïllustreerd wordt. Vrede wil zeggen dat twee, of meer, dat twee één geworden zijn. En dus wij dan gerechtvaardigd zijnde, en u weet, God is het die rechtvaardigt, dat is Romeinen 8, daar hebben we het nog over. Maar wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God. De aardigheid van de uitdrukking vrede is niet alleen dat het zegt dat twee partijen één geworden zijn, maar vrede is ook een van de kenmerken van het nieuwe verbond. U weet, het oude verbond is dat der wet, daar hebben we het later over, zeker nog naar aanleiding van hoofdstuk 7. Maar het oude verbond is dat der wet, het nieuwe verbond is dus logischerwijze dat der genade, want ze staan tegenover elkaar. Maar de meer voor de hand liggende bijbelse uitdrukking ter aanduiding van het nieuwe verbond is die van vrede. Gewoon omdat het oude testament dat nieuwe verbond zo noemt. Dat heet mijn verbond des vredes. Of nog breder, mijn eeuwig verbond des vredes. Ik geloof dat de term al in Numeri staat en anders wel in Jesaja. Vrede is kenmerkend voor het nieuwe verbond zoals strijd en dus verdeeldheid kenmerkend is voor het oude verbond der wet. En zodra in de Bijbel over vrede gesproken wordt, dan is het de aanduiding van het nieuwe verbond, zoals dat ook geldt voor de term genade, want het is het verbond der genade, immers. En zoals het ook is met een term als troost of vertroosting, want ook dat is een van de kenmerken van het nieuwe verbond. Het wordt weer elders uiteengezet, dus daar hebben we het niet over. Maar als hier staat, wij hebben vrede bij God, kan het net zo goed betekenen, wij leven onder het nieuwe verbond. Dat nieuwe verbond heet trouwens in laatste instantie in Efeze 4, vers 1 of 2, de band, verbond, band, de band des vredes. Daar wordt gesproken over de eenheid van de gelovigen door de band des vredes. Namelijk gewoon door het nieuwe verbond, want dat is wat het betekent. Wij hebben dus vrede bij God en dan staat er, door onze Heer Jezus Christus, dat klopt, want hij is onze vrede. Ik heb hier zelfs een verwijzing staan bij in mijn Bijbel naar Efeze 2 vers 13. Dat zal hem wel zijn. Hij is onze vrede die deze twee tot één gemaakt heeft. En daarna vers 2. De Heer Jezus Christus, onze Heer Jezus Christus, door wie, door welke wij ook de toeleiding hebben. En dan komt er een lastige uitspraak. Door welke wij ook de toeleiding, u weet wat een toeleiding is? Een oprijlaan. Een aanleiding mag ook, hè? Dat staat in Hebreeën. Aanleiding tot betere dingen heet dat. Toeleiding. Door welke, door de Heer Jezus Christus, hebben wij ook de toeleiding. Een eenvoudiger woord in het Nederlands is natuurlijk gewoon toegang. En een gang kan ook wel wat lang zijn bij gelegenheid. Door welke wij ook de toeleiding hebben, door het geloof, tot deze genade in welke wij staan. Nou, ik begin maar even bij staan. Wij staan dus ergens. Waar precies, dat is één ding, maar het feit dat we staan is een ander ding. En eigenlijk komt het laatste eerst. Het gaat erom dat wij staan. U weet toch wat God doet? Waaruit het werk Gods bestaat? Hij doet opstaan. Zodat de lui die menen te moeten vallen. Uit geestelijke overwegingen. Die doen wel iets heel vreemds hoor. God richt op. Wedergeboorte is een proces aan een gevallen mens. Waarbij hij opstaat uiteraard. Hè? Ik heb het nagevraagd aan de Heer Jezus zelf, had ik bijna gezegd. Want wat zei hij zoal, de Heer Jezus? Hij zei, sta op, dochtertje. Ik zeg u, sta op, eventueel kom uit. Maar het was naar Lazarus toe, maar het gaat over opstaan, toch? Alleen zei hij dat niet tegen zijn vijanden, die vielen massaal achterover. Dus dan weet je meteen hoe die kwestie in elkaar steekt. Daar gaat het nog verder niet om, maar we zouden staan. In Efeze 6 leest u dat ook, waar het gaat om de roemruchte geestelijke wapenrusting. Sta dan de lenden omgord. We zouden de gehele wapenrusting aandoen, opdat wij zouden staan, opdat wij zouden staande blijven, enzovoort. En zouden stand houden. Dat is een variant erop, hè? Dat zijn de termen die daar achtereenvolgens gebruikt worden, dus die kunt u dan makkelijk terugvinden. Maar het gaat erom dat wij staan. Bovendien zouden wij vervolgens ook nog wandelen en hebben wij iemand die ons voor struikelen zou bewaren en dat soort dingen meer. Wij staan tegenover zonde val, dan lig je erbij. Wij waren allemaal gevallen mensen, dat weet u toch, maar de Heer richt ons op. Nou goed, wij staan. Waarna de vraag is, waar staan wij dan? En dan wordt het iets moeilijker. Er wordt gesproken namelijk over genade in welke wij staan. Met andere woorden, onze positie, ons standpunt, onze positie is in de genade. Welke genade? Deze genade staat er. Welke genade? Want er staat er niet bij. En dan is mijn antwoord, nou ja, genade in de Bijbel is de aanduiding van het Nieuwe Verbond, omdat het een van de belangrijkste attributen dan wel kenmerken is van het Nieuwe Verbond. Maar in het voorgaande vers werd dat Nieuwe Verbond aangeduid met de term vrede, omdat het een van de belangrijke attributen, namelijk kenmerken is van het Nieuwe Verbond. En dus vind je in het Nieuwe Testament ook nogal eens de uitdrukking genade en vrede. Wat er dan maar verder volgt, dat doet er nou niet toe. Ze horen bij elkaar, ze zijn samen, allebei, zijn stuk voor stuk, maar ook samen, de aanduiding van dat Nieuwe Verbond, waarin wij staan, of waaronder wij leven, wat zo kan het ook nog. Maar wij zouden staan in de genade. Zeg dat maar tegen de gelaten. Die lieten zich ook achterover gooien, maar dan onder de wet uiteraard, hè. Dat is de gelaten brief. Maar goed, we hebben een positie, wij staan in deze genade, die van het Nieuwe Verbond, uiteraard. Het Nieuwe Verbond wordt genoemd in hoofdstuk 7, vers 6. Waar staat dat we zouden dienen in nieuwheid des geestes en niet in oudheid der letter. Zodat u ziet dat het hier wel degelijk om deze dingen gaat. Maar dat even terzijde. Wij zouden staan in de genade. En wel door het geloof, door te vertrouwen op het woord Gods. Ik kan niet missen, het evangelie immers, maar dan ben ik nog verder terug in de Romeinenbrief, in de introductie van de Romeinenbrief. Het evangelie wordt genoemd aan het eind van 1 vers 1. En daar wordt van gezegd, het evangelie van God, kom aan, het welk hij tevoren beloofd had. En ik weet niet of u het nog weet, maar ik heb geprobeerd toen uit te leggen dat evangelie betekent zoveel als de goede of de blijde boodschap. Maar het is in werkelijkheid de prediking van dat nieuwe verband. Want wat had God tevoren beloofd? Het nieuwe verband. En de blijde boodschap is dat inmiddels eindelijk nu dat nieuwe verband is aangebroken. Dus ik kom daar nou niet op terug meer. Ik heb dat toen gezegd, dus ik houd het daar maar bij. En wij geloven in die blijde boodschap. En dus vertrouwen wij, want dat is wat geloven is, op dat nieuwe verbond. En dus kan er heel goed staan dat wij door het geloof staan in deze genade. En dat staat er ook feitelijk in Romeinen 5, vers 2. Maar er is één moeilijkheid maar aan dit vers. Dat is dat het vers begint met te zeggen dat wij de toegang, de toeleiding hebben tot deze genade in welke wij staan. En toeleiding, zeg ik maar weer voor het gemak, is een oprijlaan. En de vraag is dus, ja, zijn we die oprijlaan nou al afgegaan of nog niet? Dat wil zeggen, staan wij in de genade of hebben wij de toeleiding tot de genade? En dat lijkt een tegenstelling, maar het is het niet. Het gaat over twee verschillende dingen namelijk. Officieel staan wij in de genade. Dat is een juridische aangelegenheid. Zo goed als rechtvaardiging uit het geloof, uit vers 1, een juridische aangelegenheid is. Wij zijn vrijgesproken van Gods wegen en hebben dus genade ontvangen. Zijn dus niet langer onder de wet, want waar genade heerst, doet de wet immers helemaal niets meer. Hetgeen later uiteengezet wordt, zoals gezegd. Dat wil zeggen, officieel is dat onze plaats. En daar staan wij. We zijn opgericht, ergens neergezet van Gods wegen en dat is in de genade. Het probleem is echter dat dat bij vele gelovigen in de praktijk niet doordringt, omdat ze niet ten volle vertrouwen op wat God gesproken heeft, omdat het hen ontbreekt aan geloof, dikwijls ook willens en wetens, en dus blijven zij leven onder de heerschappij van de zonde, waarover we later ook uitgebreider zullen hebben. Maar laat ik het er anders zeggen, zij blijven leven onder de heerschappij van de wet. Een van de grote problemen die ik altijd tegenkom bij onze bijbelstudies, bij onze bijbellezingen zal ik maar zeggen, het idee dat men als gelovige niet meer leeft onder de wet en dus niet staat in de wet, maar staat in de genade, blijkt wat moeilijk over het voetlicht te krijgen te zijn. U begrijpt hopelijk waar ik het over heb. Als ik te veel zeg over dat wij niet onder de wet leven, maar onder de genade, dan krijg ik meteen al die boze brieven, weet je wel. Of ik zie mensen niet meer terug, want dat mag je niet zeggen natuurlijk, hè. Meestal vindt men dan dat ik dat niet mag zeggen vanwege weer andere mensen, omdat die er zich aan zouden stoten, enzovoort. Het gaat heel ingewikkeld, omdat men de discussie niet durft aan te gaan. Maar het blijft natuurlijk zo dat als er nou één leer is waarover het Nieuwe Testament spreekt, is het namelijk deze, dat we zijn verlost, vrijgemaakt van de wet. En we zouden er blij mee moeten wezen. In de praktijk is men er meestal niet blij mee, omdat wet nou eenmaal deel uitmaakt van eerste beginselen der wereld. Het maakt deel uit van de menselijke ethiek en menselijke cultuur en menselijk denken. En je moet toch een wet hebben, anders kun je niet leven, zegt men dan. En de Bijbel zegt, nee, de wet is een vloek en we zijn ervan verlost. En dat wil men niet. Maar dit is precies de drempel tussen het leven in de wereld, zal ik maar zeggen, en het leven met de Heer. Het is een verschil tussen wandelen in duisternis en wandelen in het licht. Het is een verschil tussen zoeken de dingen die op aarde zijn en zoeken de dingen die boven zijn. Het is een verschil tussen zoeken wat in de wereld is en zoeken wat van het Koninkrijk Gods is, enzovoort. Het is de drempel. En als men die niet overgaat, als men die toeleiding, die oprijlaan als het ware niet doorgaat, ja, dan blijft men gewoon leven in de wereld. Dan is men wel een gelovige, men is wedergeboren, maar men doet er in de praktijk niets mee. Het is zoiets als een levensverzekering, daar heb je geen fluit aan, dat weet u toch, hè? Dat komt pas bij overlijden. Nou, en zo is het voor velen, het geloof in de Heer Jezus Christus, maakt voor dit leven niks uit, maar het betekent in ieder geval dat mocht men hier komen te overlijden, dan gaat men naar de hemel. En men doet er alles aan om dat zo lang mogelijk uit te stellen. Waar het over gaat namelijk, is dat onze positie juridisch en van Gods wegen is in de genade. Maar om erin te gaan staan in de praktijk van ons leven, dat is een ander ding. Per slot, wij leefden in een wereld die van Gods wegen was losgelaten. Ik grijp weer terug naar hoofdstuk 1. Een wereld die in duisternis is, die het zelf maar moet uitzoeken enzovoort. Nu heeft God ons vrijgesproken en hebben wij vrede bij God. En is het de bedoeling dat we ons onttrekken aan die wereld waaruit God ons trekken wilde en zou. Galaten 1 vers 4, En dat we dus daadwerkelijk gaan, dan wel leren leven uit die genade. En ik denk dat dat in hoge mate het leven van gelovigen bepaalt. En dat is ook de eerste drempel die ze over moeten nadat ze tot geloof zijn gekomen. Leren leven uit die genade die God geeft, uit alles wat God geeft. Staan in de vrijheid, niet om die te misbruiken, zegt mijn Bijbel, maar om in die vrijheid God te dienen met een gereinigd geweten. Omdat er niets is dat ons veroordeelt. Van Gods wegen. En daar zouden we ingaan. Dat heet hier een toeleiding, elders heet het toegang. En eigenlijk moet ik meteen verwijzen natuurlijk naar de bekende, hoop ik, bekende schriftgedeelten in de brief aan de Hebreeën. Dat is in de eerste plaats Hebreeën hoofdstuk 4 vers 16, om het kort te houden. Waar staat, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan. U begrijpt toch dat dat de toeleiding is, hè? En in Romeinen 5 is het de toeleiding tot deze genade. En hier heet het, laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. En de troon der genade impliceert heerschappij van de genade. Dat wil zeggen dat het hoogste beginsel dat wij kennen in onze levens is niet die van de wet, maar is die van de genade. En die is hoger dan de wet. Genade heerst. Overruled in het Engels, vind ik een mooie uitdrukking. Dat zijn de hogere regels en die doen de lagere teniet. We zouden met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, want die heerst over ons. En dezelfde uitdrukking, min of meer, vindt u in Hebreeën hoofdstuk 10. Dat zijn precies die gedeelten waarin de essentie van de brief wordt samengevat, tot twee keer toe dus. Eén keer in hoofdstuk 4, vers 14 tot 16. En daarna in Hebreeën 10, vanaf vers 19. Waar staat in Hebreeën 10, vers 19. Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan. Vers 22. Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart in volle verzekerdheid des geloofs. Onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, enzovoorts. Maar het gaat om precies hetzelfde. Het gaat erom dat wij bewust ingaan in die genade. Daarin gaan staan. Dan wel dat we bewust naderen tot de Heer die gezeten is op de troon der genade. Het is beeldspraak, maar we zouden dat begrijpen. Dat wil zeggen, we zouden die wet achter ons laten, de wereld achter ons laten en leven uit wat God ons geeft onder dit nieuwe verband. In Efeze vind je trouwens ook dezelfde uitdrukkingen. Maar ja, Efeze is een veel kortere brief. En dus staat het ook korter. Het zijn kortere zinnen. Maar u vindt het in Efeze 3 vers 12. Efeze 3 vers 12. Waar staat, in de welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang. Vrijmoedigheid en toegang. Dat betekent dus, we zouden met vrijmoedigheid toegaan. Met vertrouwen of met geloof, door het geloof van hem. U wordt geacht dat in uw Bijbels te verbeteren als u dat nog niet gedaan hebt. Want er staat door het geloof aan hem, althans in mijn Statenvertaling. Maar het is een misverstand, hè? Dit eerste aardje had een veetje moeten zijn. Geloof aan bestaat überhaupt niet. Dat is een misverstand dat zich gevestigd heeft zelfs in onze Nederlandse taal. Maar het is gewoon een zetfout. Door het geloof van hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang. En dat is dus een praktische aangelegenheid. Laat het goed tot u doordringen. Het is één ding te geloven dat we in de genade staan. Het is een ander ding dat we ook daadwerkelijk uit of in de genade leven. Bewust. Wij staan in de genade, maar we zouden daar ook toegaan. Dat is Romeinen 5 vers 2, maar goed, het wordt later toegelicht in hoofdstuk 7, dus we komen er nog wel op terug, hè. Maar ik wijs maar even vooruit naar 6 vers 14, één bladzijde omslaan in Romeinen. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade, die dus over ons zou heersen. En daartoe hebben wij de toegang, heet dat, hè. Ook trouwens in hoofdstuk 5, het laatste vers, hoor, staat het, vers 21. Alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid, door die ene, namelijk door Christus. Terug dus naar Romeinen 5 vers 2. Door de Heer Jezus Christus hebben wij de toeleiding door het geloof tot deze genade, want hoe dan ook, dat is onze plaats, dat is onze positie. Genade in welke wij staan. En wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Het is wel aardig, want wij vinden hier verleden, heden en toekomst van de gelovigen vermeld. Namelijk, wij waren schuldig, maar God heeft ons inmiddels vrijgesproken, gerechtvaardigd. Dat is nu zo, wij zijn gerechtvaardigd voor God. En nu hebben wij de toeleiding door het geloof tot deze genade waarin wij staan, nu. En daar leven wij dus uit, was de bedoeling. En daarna, wij roemen in, als het niet moeilijk is, zeg je maar vertrouwen op. Maar roemen in is een heel goed woord. Wij roemen in de hoop, en hoop is toekomstverwachting. Wij roemen in de hoop, de toekomstverwachting, der heerlijkheid Gods. Van Gods wegen. Dat wil zeggen, we hebben het verleden achter ons gelaten. God heeft ons gerechtvaardigd, namelijk vrijgesproken. Sindsdien hebben wij vrede met God en staan in de genade, was de bedoeling. En wat de toekomst betreft, wij verwachten, nou wat verwachten wij dus? Heerlijkheid Gods, want dat staat er. En ook nu ben ik geneigd vooruit te grijpen. Dat moet ik wel, want de apostel komt er later op terug in hoofdstuk 8. Bijvoorbeeld, in vers 18 van Romeinen 8. Ik houd het daarvoor dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Daar zien wij dus naar uit. Of anders Titus 2, ik meen vers 15, verwachtende de zalige hoop, namelijk de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Want heerlijkheid is wat ons beloofd is. Mocht je niet duidelijk zijn wat heerlijkheid is, oké, eer dan. Het heet ook dikwijls eer en heerlijkheid. En het andere woord in het rijtje is eer en heerlijkheid. Een kroon. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Allemaal beeldspraak, maar wel hele mooie. Eer, heerlijkheid, heerschappij, heerlijkheid, heerschappij en dus kroon, troon, loon, trouwens hoort er ook nog bij in dat rijtje. Dat is wat wij verwachten voor de toekomst. Begrijp me goed, dat wordt hier nog niet verder uiteengezet, maar het wordt op de gebruikelijke wijze geïntroduceerd. Pas een paar hoofdstukken verder wordt er uitgebreider op teruggekomen, namelijk in hoofdstuk 8. Want vanaf hier gaat het tamelijk langzaam. Althans de uiteenzetting in deze hoofdstukken. Omdat het voldoende heeft met het praktisch leven, dat dringt maar moeilijk tot een mens door. Maar fundamenteel wordt het hier geïntroduceerd in vers 1 tot en met 11 eigenlijk, hoe de zaken ervoor staan. Wij zijn gerechtvaardigd uit geloof, wij hebben vrede bij God. We hebben toeleiding tot die genade waarin wij officieel lang staan. We moeten alleen leren daaruit te leven. En wij roemen in die heerlijkheid die wij verwachten in de toekomst. Een heerlijkheid van God en die wij verwachten van God. En omdat dat zo is, volgt nu bovendien ook het slechtere nieuws. Want dit was allemaal goed, hè? Het slechtere nieuws is niet alleen dit. Vers 3, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Want er stond, wij roemen in die hoop der heerlijkheid. Dat wil zeggen, dat is wat wij verwachten, omdat God het ons beloofd heeft, middels de betere beloftenissen van het nieuwe verband, met dank aan de Hebreeënbrief. Maar we roemen niet alleen in de hoop der heerlijkheid Gods, maar we roemen ook in de verdrukkingen, wetende, want zij je gedacht zijn wat we allemaal weten. De Bijbel zegt dat, hè? Niet maar vindende of vermoedende of gelovende desnoods, maar wetende. Wij weten namelijk dat die verdrukkingen iets bewerkstelligen. En daarom roemen wij ook in de verdrukkingen. Nou, wat ze bewerkstelligen weten wij nu op voorhand al, want er was gezegd waarin wij roemen. Wij roemen namelijk in die heerlijkheid Gods die aan ons zal geopenbaard worden. En als het daarna staat, en dat niet alleen, maar we roemen ook in de verdrukkingen, dan weten wij, ook zonder verder te lezen, dat op een of andere wijze die verdrukkingen moeten leiden tot die heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En zo is het ook. Dat staat ook in hoofdstuk 8. Ik heb het niet gelezen, maar dat doen we later wel weer een keer. Maar hier staat het op een andere manier. Wij roemen ook in de verdrukkingen. Jacobus 1 vers 3 zegt trouwens, acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in menigerlei verzoeking valt. En Petrus zegt ook woorden van gelijke strekking trouwens. Meteen in 1 Petrus 1. Maar laat ik hem hier maar eerst doorlezen. Er staat, wij roemen ook in de verdrukkingen, wetend dat de verdrukking lijdzaamheid bewerkt. Uit verdrukking komt lijdzaamheid voort. Verdrukking zou je kunnen beschouwen als een beperking. Dat is wat het is. Als je onder druk staat, word je tegengehouden. Maar ik weet niet hoe u dat hebt. Dat is maar goed ook trouwens, dat ik dat niet weet. Maar van mezelf weet ik het wel. Als ik verdrukt word, als ik tegengehouden word, dan zet ik wat gaas bij. Dan denk ik, ja, maar zo gaat dat niet. En zodra ik merk dat er tegenspraak is tegen van alles, dan verdiep ik me nog meer in het onderwerp, zal ik maar zeggen. Hoe zit dat dan precies, enzovoort. Het resultaat is altijd dat ik met nog veel meer energie me er tegenaan gooi, zal ik maar zeggen. Dat is doorzetten, hè. Het is hetzelfde, broeders, dat je op de fiets zit en je krijgt de wind tegen. Dan ga je gewoon harder trappen. In plaats van langzamer rijden. Als het even kan. Dat is leidzaamheid. Leidzaamheid is immers passie. En kijkt u maar in uw woordenboek wat het betekent. Dan heb je nog even wat te doen, overigens. En anders neemt u Duitse woordenboek en zoekt u op Leidenschaft. Daar staat het in ieder geval goed in. Het wil zeggen dat men zich niet op de kop laat zitten en dat men gedreven wordt van binnenuit om door te gaan. Wat verdrukkingen. Huh? Verdrukking bewerkt, lijdzaamheid. Ik ben bang niet bij iedereen, want ik ken ook mensen die als maar even tegen zit, houden ze er meteen mee op. Dat komt dat ze een sterke bond hebben, denk ik altijd, maar dat doet er nou niet toe. Hè? Maar dit is de normale gang van zaken. Zo wendt al trouwens alles in de natuur. Hè? Als je het afremt, wordt het fanatieker. Dan zet het kracht bij. Het is altijd zo. Als je het vlees, de oude natuur, prikkelt, tegenhoudt, remt of afschuurt of wat je maar doet, dan groeit het er tegenin. Sterker. Word er sterk van. En dat is ook de bedoeling. En zo is het hier ook. Wij roemen in de verdrukking, wetende dat de verdrukking passie bewerkt. Leidzaamheid. En de leidzaamheid bewerkt, maar dat woord staat er nu niet meer tussen, omdat het ook nergens meer voor nodig is in vers 4. De leidzaamheid werkt bevinding, en bevinding is gewoon het woord ervaring, hè? Het moderne woord ervaring in het Nederlands. Ik vind het een raar woord, ervaring. Bevinding, dat begrijp ik, hè? Dan heb je iets ondervonden. Dan leer je wat dus, hè? In de praktijk. En dat is wat het is. Je leert ervan, van verdrukkingen. Zonder vallen word je niet groot. Hebben ze mij ooit verteld. Toch? Nou goed. En de leidzaamheid werkt bevinding. En de bevinding bewerkt hoop. En dat is ook een oud Bijbels gegeven dat je in Prediker al tegenkomt. De ervaring leert dat ellende van tijdelijke aard is. De ervaring leert ook trouwens dat voorspoed van tijdelijke aard is, althans onder de zon, in dit leven. Alles is hier van tijdelijke aard. Maar de aardigheid is dat we op grond van onze rechtvaardiging uit het geloof van Jezus Christus, en hoe dat allemaal maar eten mag, hebben wij eeuwig leven ontvangen en dus loopt het verhaal goed af. De voorspoed is niet van tijdelijke aard. Gaat wel op en neer, om zo te zeggen. Maar het einde is goed en dus is het al goed. En daar gaat het maar om. En wat de tegenslag, de verdrukking betreft, die is van tijdelijke aard in elk geval, want die gaat definitief voorbij. En dat is ook wat de ervaring ons leert. Onder het motto, na regen komt zonneschijn en al dat soort dingen meer. En andersom staat het ook in Prediker, na zonneschijn komt regen. Staat er niet letterlijk zo, maar het staat er wel. Alleen, dat is alleen onder de zon zo. Zie? Als we hemelse dingen daarin betrekken, dan ziet het er ineens heel anders uit. Dan eindigt het met zonschijn, hemelse zonschijn, moesten we vroeger zingen, hè, van die sunshine en zo. Hè. Is ook zo. Het eindigt met een stad vol van licht en dat soort dingen weer. Kortom, daar gaat hij weer. Wij roemen ook in de verdrukking, weten dat de verdrukking lijdzaamheid, passieve werkt. Gij hebt lijdzaamheid van node, staat er dan. Ik meen in Filippenzen, als ik me goed herinner, maar u zoekt het woord maar eens op in uw Bijbel. Verdrukking werkt lijdzaamheid, lijdzaamheid werkt ervaring, levenservaring dus feitelijk, bevinding. En de bevinding bewerkt hoop, toekomstverwachting. En die toekomstverwachting, die hoop, beschaamt niet. Nu niet en nooit niet. Die toekomstverwachting blijft bestaan, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is. Dat wil zeggen, wij zijn met die levende God verbonden, doordat God in ons leven, in onze harten, dat eeuwig leven, zijn leven, geplant heeft. Wij blijven met die levende God verbonden. Zo eindigt de uiteenzetting van Romeinen dus ook in Romeinen 8. Daar gaat het over die heerlijkheid. En het eindigt met dat wij weten dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. En daar leven wij uit. In dat bewustzijn. Die wetenschap. En dus de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest. Maar dat zeg ik net. Alleen ik gebruikte die term niet. Ik zei, wij zijn met de levende God verbonden, doordat God ons zijn leven gegeven heeft. En voor de zonderschool zou ik gezegd hebben, omdat de Heer Jezus in onze hartjes woont. Niemand protesteert daar ooit als je dat daar zegt. Dus we zijn er inmiddels allemaal aan gewend. En dan kan ik het fijn zeggen. Doordat de Heer Jezus zelf in onze harten woont. De wat meer volwassen term is, God heeft ons deelgenoot gemaakt van zijn goddelijke natuur, met dank aan 2 Petrus 1. Of zullen we gewoon zeggen, hij heeft ons de Heilige Geest gegeven. Het is onder alle omstandigheden volstrekt hetzelfde. En dat is wat hier staat. Omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die aan ons is gegeven. Dat leven van God is in ons en daarom kan er niks misgaan. Wel naar onze maatstaven en dan bovendien ook alleen maar tijdelijk, maar naar Gods maatstaven niet. Daarom wordt van diezelfde geest ook gezegd dat hij het onderpand is van onze toekomende erfenis. Dat is in Efeze 1, vers 14 dacht ik, of daar in de buurt. De geest die het onderpand is, de geest waarmee wij verzegeld zijn geworden, die het onderpand is van onze toekomende erfenis tot de verkregene verlossing, die van ons lichaam namelijk. Het is een zekerstelling, een garantie. En hier staat precies hetzelfde, alleen met een paar andere termen. De hoop, die toekomstverwachting in verband met die heerlijkheid die in ons zal geopenbaard worden, die beschaamt niet, dat wil zeggen zal niet teleurgesteld worden, omdat de liefde Gods in onze hart is uitgestort door de Heilige Geest. Dat wil zeggen, omdat de Heilige Geest in ons is uitgestort. Omdat wij zijn leven hebben ontvangen. God heeft ons dat gegeven. Daarom kan er niks misgaan. Waarna in de volgende verse, in plaats van over de Heilige Geest gesproken wordt over Christus, die wat voor ons doet. Dat is niet echt wat anders, het is precies hetzelfde, maar wat in vers 5 nog heet, die Heilige Geest is in ons en dus gaat het allemaal goed, heet vanaf vers 6, Christus is in ons, Christus zorgt voor ons en hij zorgt ervoor dat wij behouden worden van de toorn, want zo heet dat in vers 9. Dat het dat betekent, dat vindt u meteen, vers 6, want Christus. Het had moeten zijn, want de Heilige Geest, daar zit je op te wachten, maar in plaats daarvan staat er, want Christus. Dat moet wel zo gezegd worden, anders kan die zin niet afgemaakt worden. Maar er staat want, met het verklarende, redengevende voegwoord, want Christus, toen wij nog krachteloos waren, is op zijn tijd, te zijner tijd, voor de goddelozen gestorven. En dan komt er een uiteenzetting ongeveer als volgt. Christus is in de tijd toen wij nog krachteloos waren voor ons gestorven. En nu is de vraag, wat denkt u dat hij nu voor ons doet, nu wij niet meer krachtelozen zijn, nu wij niet meer zondaren zijn, maar nu wij kinderen God zijn geworden? Dat is toch een aardige vraag, hè? Hij deed in het verleden wat voor ons toen wij nog krachteloos waren. Wat doet hij nu voor ons, nu wij sterk geworden zijn, nu wij kinderen Gods geworden zijn? Dat is de uiteenzetting. En nou ga ik hem lezen. Want Christus, toen wij nog krachteloos waren, is op zijn tijd, te zijner tijd, voor de goddelozen gestorven. Lees die uitdrukking vooral goed. Hè? Te zijner tijd betekent niet ooit een keer, het betekent op zijn tijd. Dat wil zeggen ook op zijn initiatief. Het was niet omdat wij vonden dat het nou wel eens tijd werd, of iets dergelijks. Wij hadden er part nog deel aan. Hij deed dat op persoonlijke titel, om zo te zeggen. Dat wil zeggen op zijn tijd, buiten ons om. Deed hij iets voor ons toen wij nog, staat er, krachteloos waren? En die uitdrukking, daar komen nog een paar synoniemen van voorbij. Namelijk, eerst heet het in vers 6, toen wij nog krachteloos waren. Daarna staat er dat hij voor ons stierf toen wij nog goddelozen waren. In vers 6 nog steeds. Daarna staat er, want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven, implicerend dat hij stierf voor onrechtvaardigen. Dus daarmee maak je lijstje af, schrijf ze maar op onder elkaar. Wij waren nog krachtelozen, wij waren nog goddelozen. Volgens vers 7 impliciet waren wij nog onrechtvaardigen. Volgens vers 8 staat dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaren waren. Heb je nog een term? Goddelozen, krachtelozen, onrechtvaardigen, zondaren, vers 8. En daarna nog in vers 10, want indien wij vijanden zijnde. Dat waren wij dus. En toen deed de Heer wat voor ons. En dus de vraag, wat doet hij dan voor ons nu wij niet meer in die categorie vallen, nu wij kinderen Gods geworden zijn? Nou, nog veel meer. Wat hij voor ons doet namelijk, is ons behouden van de toorn. Einde van vers 9. Daar hebben we het zo over, maar ik ga eerst even deze verse door nu. Want Christus, toen wij nog krachtelozen waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Daarna zegt vers 7, want nauwelijks, zal nog net kunnen namelijk, vandaar nauwelijks, dan kan het nog net. Nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Het is namelijk denkbaar, maar dat is de tweede helft van vers 7, dat voor een rechtvaardige, namelijk voor een goede, iemand zou sterven. Dat zou nog net kunnen. Dat is de tweede helft van vers 7, want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Dat is commentaar op dat woord nauwelijks in het eerste deel van het vers. En daarna wordt de draad gewoon weer opgepakt. Maar God bevestigt, dat wil zeggen bewijst of stelt vast, demonstreert, betoont. God bevestigt zijn liefde jegens ons, jegens de krachteloze, goddeloze, onrechtvaardigen, kortom de vijanden. God bevestigt zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. En ik ben altijd geneigd erachteraan te lezen, niet alleen toen wij nog zondaars waren, maar ook toen hij nog niet de Christus was. Ik hoop dat die ook duidelijk is. We hebben dat besproken naar aanleiding van hoofdstuk 1, vers 4, waar staat dat Christus gesteld is tot Zoon van God en daarmee tot Christus door zijn opstanding uit de dood. Je zou deze vers ook kunnen leggen naast bijvoorbeeld Johannes 3, vers 16, want al zo lief heeft God de wereld gehad. En hier, God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog krachteloze, goddeloze, onrechtvaardigen, kwaden had ook nog kunnen zijn tegenover goeden uit de tweede helft van vers 7. Maar goed, hè. God bevestigt zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. En dan komt nu vers 9, veel meer dan. En het leuke van die uitdrukking veel meer is dat die later herhaald wordt in hoofdstuk 8... waar staat in vers 34, Christus is het die gestorven is, daar hadden we het toch over, komma, ja, wat meer is, die ook is opgewekt. Laat hem vooral tot u doordringen, hè? Hij is in voor ons, maar er is iets dat veel meer is, want wat is er meer dan de dood? Het leven uiteraard. En dus opstanding uit de dood. En zo staat het in Romeinen 8, maar goed, daarheen zijn we onderweg. Dus maar weer terug naar Romeinen 5, vers 9. Veel meer dan zijn de nu gerechtvaardigd, want wij waren onrechtvaardigen, impliciet in vers 7... en vijanden en krachtelozen en goddelozen en wat het maar was. Maar nu zijn wij gerechtvaardigd. En dus staat er veel meer dan. Nu zijn we gerechtvaardigd. Zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Want dat behouden, dat redden van de toorn, is het tegenwoordige werk dat Christus niet doet voor krachteloze, goddeloze, zondaar of wat ook. Maar wat hij doet voor rechtvaardigen. En dus wat hij voor ons doet in deze tegenwoordige tijd. Waarna de vraag is, behouden worden van de toorn, welke toorn? En ik hoop dat u begrijpt wat ik nu ga doen. Weer terug naar Romeinen 1. Nu komen we in vers 18, waar staat, want de toorn Gods wordt geopenbaard over alle mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Over die toorn gaat het immers. De toorn die nu komt en is over de wereld, of waar de wereld zich in bevindt. Namelijk de toorn Gods die tot uitdrukking komt in dat God de wereld, de mensheid, heeft losgelaten. Vertaald met overgegeven. Dat we daar drie keer tegenkomen in het vervolg van Romeinen 1. Die moet ook maar duidelijk zijn, omdat we het uitgebreid besproken hebben. En bovendien, waar die toorn bijvoorbeeld bestaat uit duisternis, want zo wordt het genoemd, in Johannes bijvoorbeeld, hè, er was het licht der wereld, maar is uit de wereld verdwenen, het is duister geworden, het is nacht geworden in de wereld. Waar wij dus behouden worden van de toorn, wil zeggen dat wij getrokken worden uit de duisternis, door de Heer Jezus Christus, getrokken worden uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Maar zo staat het in 1 Petrus 2, vers 9. Degene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Het had ook kunnen zijn eventueel Colossense 1, vers 13, schrijft hij er ook maar bij. Colossense 1, vers 13, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de zoon zijner liefde, enzovoorts. Zijn geliefde zoon dus. Dat is wat de Heer nu aan ons doet. Je kunt er ook naschrijven, Galaten 1, vers 4... waar staat op dat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw, implicerend dat hij ons zet in de toekomende eeuw. Want die bestaat al, die is al lang begonnen. En dat is wat de Heer nu doet. Ik persoonlijk beschouw het als diep tragisch, dat als je aan een beetje gelovige vraagt wat de Heer voor hem betekent, dan zegt hij, nou, dat hij voor mijn zonden gestorven is en zo, dat soort dingen. Wijs het naar het verleden. Dat is weliswaar correct. En je mag ook blij zijn als iemand dat gelooft en weet en daaruit leeft. Maar een voor de hand liggender antwoord zou geweest zijn, antwoord op de vraag namelijk wat betekent de Heer voor u, zou geweest zijn, wel, hij trekt mij nu uit de duisternis en doet mij wandelen in het licht. Want als we in het licht wandelen gelijk hij licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Dat is 1 Johannes 1, vers 7. Dat is wat de Heer voor ons doet. Hij plaatst ons in een andere sfeer. Zet ons in een andere positie. Die van de genade in plaats van de wet. Volgens 5, vers 2. Die van het licht in plaats van de duisternis. Dat is wat het is. En dat is wat de Heer nu aan ons doet. En hij brengt ons uiteraard naar die erfenis, die heerlijkheid Gods uit vers 2, de erfenis die voor ons bewaard wordt, zoals geformuleerd wordt in 1 Petrus 1 vers 3 bijvoorbeeld. Kortom, terug naar Romeinen 5 vers 9. Veel meer dan, nu wij gerechtvaardigd zijn en niet meer goddelozen of krachtelozen of zondaren, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed. En hou de draad vast. Bloed is leven. Maar dat heette eerst in vers 5, Heilige Geest die ons is gegeven. Want geest is leven. Heilig leven in dit geval. Eeuwig leven bovendien ook. Daarna heet het in vers 6, Christus. Want hij is dat eeuwige leven. En de verlossing is immers in Christus Jezus. Maar dat hebben we in hoofdstuk 3 gelezen. En nu in derde instantie heet het zijn bloed, maar zijn bloed is zijn leven, dat is hij dus. Dus wij zijn gerechtvaardigd, nou waardoor zijn we gerechtvaardigd? Door Christus, dan wel door zijn bloed, zegt vers 9. Maar ik las hem al uit 1 Johannes 1 vers 7, het is zijn bloed, het is zijn leven, hij is het namelijk die ons reinigt. Die onze harten reinigt van dode werken om de levende God te dienen. Dat is Hebreeën 9 vers 14 waar dat staat. Dat het bloed van stieren en bokken een mens niet kon reinigen. Of hooguit aan de buitenkant. Ritueel. Maar wij worden nu gereinigd. Onze harten worden nu gereinigd van een kwaad geweten. Door het bloed van Christus zelf. Door de levende Christus die dat werk aan ons doet. Laat hem vooral tot u doordringen. Je kunt weliswaar geloven dat de Heer je zonden heeft weggedaan, blijkbaar kan men dat geloven, maar niettemin kan men toch blijven rondlopen met schuldgevoelens. Ik denk dat dat geldt voor de meerderheid van de christenen, dat ze zich schuldig blijven voelen. Weten dat ze uit genade zalig moeten worden, en sommigen weten zelfs dat ze uit genade zalig geworden zijn, maar ze leven nog steeds met een verontreinigd geweten. Daar is ook een goede reden voor. Een oorzaak voor. Zij leven namelijk, of ze staan namelijk niet in de genade, maar ze staan en leven in, dan wel onder, de wet. En de wet beschuldigt de mens in de praktijk. Door de wet gedenkt men de zonden, staat er in Hebreeën, ik meen dat het hoofdstuk 10 is. Hè? Worden zonden gedacht. Het is wel grote verzoendag, maar doordat het niet werkt, worden de zonden herdacht, in plaats van dat men werkelijk gereinigd wordt. En zo is het maar net. En waar het hier over gaat dus, is dat we de toeleiding hebben tot deze genade en dat de Heer ons daar brengt, ook in de praktijk. Ons redt van de duisternis van de wereld, ons plaats in het licht en wanneer we in het licht wandelen, reinigt het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, ons van alle zonden. 1 Johannes 1 vers 7. Daar gaat het hier dus ook over. Veel meer dan zijn er nu gerechtvaardigd door zijn bloed, dat bloed trouwens opstanding is, en opstanding is leven, hebben we eigenlijk al gelezen in 4 vers 25. Want er staat dat hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. En nu 9 versen verder, zijn de gerechtvaardigd door zijn, en dan had het moeten zijn opstanding, want hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking, maar er staat door zijn bloed. Maar dat betekent dus door zijn leven, niet door zijn dood, door zijn leven. Want bloed is leven. Ik zal u dat zo nog uitgebreider laten zien. In het volgende vers namelijk, maar we gaan gewoon door. Er staat, veel meer dan zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij niet in de toekomst, maar logischerwijze. Dat is dat woord zullen. Het is het Duitse sollen. En dat wordt vertaald naar het Nederlands niet met zullen, maar met moeten. Ook in de zin van logischerwijze. Als het een zo is, moet het andere ook zo zijn. Als het een zo is, dan zal het ook zo zijn dat. En in die zin wordt het woord zullen gebruikt. En dus staat er veel meer dan zijn er nu gerechtvaardigd door zijn bloed. Zullen wij ook nu, want de rest staat in de tegenwoordige tijd. Zullen wij door hem behouden worden van de toorn waaronder heel de wereld leeft. En daarom worden wij getrokken uit die wereld. Daarom zouden wij ingaan tot de troon der genade, zegt Hebreeën. Zoals we gelezen hebben. En wat we niet gelezen hebben was Hebreeën 13. Maar daar staat, wij zouden uitgaan buiten de legerplaats. Want de legerplaats, dat is de wereld, is onder de toorn Gods, maar we worden daar nou juist van verlost. En dus veel meer dan zijn er nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn, de tegenwoordige toorn, wel te verstaan. Dat wij ook behouden zullen worden dus van de toekomende toorn, dat lijkt me vanzelfsprekend, maar staat op een andere plaats expliciet, maar daar ga ik nu niet op in. Maar weer wordt het toegelicht, vers 10. Want indien, en dat had er gewoon kunnen staan, want indien Christus, als wij nog krachteloos waren, op zijn tijd voor ons gestorven is. Maar nu staat er in vers 9, want indien wij vijanden zijnde, want dat waren wij toen, met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, dat wil zeggen, wij zijn met God verzoend, maar waardoor? Wij lazen door die Heilige Geest, vers 5, door Christus, vers 6, door zijn opstanding, door zijn bloed, vers 9, en nu staat het toch door de dood. En sommigen zeggen, dan zie je wel, had ik toch gelijk. En dan zeg ik, dan heb je niet gelezen wat er staat. Want er staat door de dood. En door de dood betekent hier in elk geval door de dood heen. En als je een Belgische vertaling zou tegen, bij wijze van spreken, maar ik zeg altijd, je moet het op zijn Vlaams zeggen, dan had er moeten staan, doorheen de dood zijn zoons. Want dat staat er echt. Wij zijn niet verzoend door zijn sterven, dat staat er trouwens ook niet. Maar er staat door de dood. Dood is pas na het sterven, dat weet je. Sterven is de dood ingaan. Maar als hier gesproken wordt over door de dood, impliceert dat door de dood heen. Dat wil zeggen door sterven en opstanding daarna. Dat dat zo is, dat ga ik u nu uitleggen, maar het wordt wat ingewikkeld. Ik kan het ook niet helpen. Het ligt gewoon aan onze gebrekkige kennis, ook van onze eigen Nederlandse taal. Maar ik doe het nou via het Grieks, om het vooral duidelijk te maken. Het punt is namelijk, dat als dat woordje door, dat is Grieks dia, door. U weet wat een dia is? Dan gaat het licht doorheen, wordt doorheen geprojecteerd. Hè? Vandaar dat het ding zo heet, dia. Nou goed, dia betekent door. En als die dia, dat woord dia, dat voorzetsel, gevolgd wordt door een genitivus. Dat is niet een ziekte, maar dat is een tweede naamval. Genitivus, ja. Een tweede naamval, zoals hier het geval is. Dan moet het vertaald worden met doorheen, er doorheen. En we vinden die uitdrukking door de dood een paar keer in onze Bijbel. Die zal ik u allemaal even laten zien. Komen we straks bij deze terug, maar dit is de eerste eigenlijk. En waardoor de vertaling is van dia en waarna het woord dood in de tweede naamval staat. Dat hebben wij in het Nederlands niet meer, maar vooruit, hè. Dat is dus hier zo. Daarna in Filippenzen 1 vers 20 vindt u dezelfde uitdrukking. Maar het betekent daar precies hetzelfde uiteraard, er doorheen. Filippenzen 1 vers 20. Opdat ook nu, einde van het vers, Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam. Het zij door het leven heen. Het zij door de dood heen. En je hoeft er helemaal geen Grieks bij te kennen om dat te begrijpen, dat het dat betekent. Want door het leven in dat vers betekent uiteraard niet door tot leven te komen. En dus betekent door de dood ook niet door dood te gaan. Te sterven namelijk. Maar het betekent door het leven heen, logischerwijze. Alleen dat vullen we automatisch in, dat begrijpen wij. Maar als het daarna staat, het zij door de dood, dan moet je ook logischerwijze dat woordje heen erbij denken. En dat is ook zo. Het zij door de dood heen. Want God wordt niet verheerlijkt in onze lichamen doordat wij sterven, maar God wordt verheerlijkt in onze lichamen doordat wij opstaan uit de dood, namelijk een verheerlijkt lichaam ontvangen. Want dat is uiteraard tot heerlijkheid van God. Zo wordt God groot gemaakt. Desnoods schrijft u het erbij in uw Bijbel, dat woordje heen, door de dood heen. Daarna hebben wij ook Colossenzen 1 vers 22. Dus 1 of 2 bladzijden omslaan. Colossenzen 1 vers 22. En ik lees vers 21 eerst. Hij heeft u die eertijds vervreemd waart en vijanden, zijn dezelfde termen als in Romeinen 5. Hij heeft u die eertijds vervreemd waart en vijanden door het verstand in de boze werken nu ook verzoend. In het lichaam zijns vleeses, namelijk in zijn lichaam, namelijk zijn vlees, maar dat is het lichaam van Christus, namelijk de gemeente. Door de dood, en weer, er staat niet door de dood in te gaan, maar er staat door de dood heen. En ik zeg niet dat de Nederlandse vertaling niet goed is, ik zeg alleen dat wij die Nederlandse vertaling niet goed begrijpen. Het is door de dood heen. Want door de dood heen werden wij toegevoegd aan zijn lichaam, namelijk zijn vlees. Aan de gemeente namelijk. Zie? Opdat hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldigelijk voor zich stellen. Lees trouwens dezelfde uitdrukkingen maar in Efeze 5. Want er staat dat hij dit werk doet, ons heilig en onberispelijk en onbeschuldigelijk voor zich stellen. Maar er staat dat hij dat doet aan de gemeente. En hier staat, hij doet het aan zijn lichaam, namelijk zijn vlees. En dat heet in wat oude Nederlands en Grieks, in het lichaam zijn vleeses. Maar het is door de dood heen, niet door zijn sterven. En dat staat er dus ook niet. Daarna hebben wij nog, tot slot, want het komt maar 4 keer voor zo, Hebreeën 2 vers 14. Daar is hij ook uit het verband heel duidelijk. Want er staat in de tweede helft van Hebreeën 2 vers 14, opdat hij door de dood teniet doen zal degene die het geweld des doods had, namelijk, dat is de duivel. Het zal toch duidelijk zijn dat de Heer Jezus niet de duivel, degene die het geweld des doods had, teniet gedaan heeft door te sterven. Integendeel, want toen hij stierf, behaalde eigenlijk de duivel de overwinning. Degene die zich van de dood bedient, degene die het geweld, de macht des doods heeft, is de duivel. En als dus iemand sterft, ook als de Heer Jezus sterft, dan betekent dat dat de duivel gewonnen heeft. Maar hij bleek toch te verliezen, omdat de Heer aan de andere kant van de dood weer opstond. Ik was even met mijn gedachten in Psalm 23. Waar de Heer zelf aan het woord is, dat vergeten ook velen. Maar daar is de Heer zelf aan het woord. En hij zegt, al ging ik ook door... Nou, het staat er niet, de dood. Er staat, al ging ik ook door een dal van schaduw des doods. Maar dat zijn 3 keer dezelfde dingen, hè. Dat is een drievoudig synoniem, ja. Een dal is diep, dat is de dood. Schaduw is duisternis, dat is ook de dood. En dood, nou ja, dat is wat het is. Al ging ik ook door, maar er staat niet, al ging ik ook in. Al ging ik er ook doorheen. Ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. En ik stel altijd dezelfde vraag, wat voor kwaad kan je nou nog overkomen als je dood bent? Want dat zegt hij. Al ging ik ook door een dal van schaduw des doods, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Wat voor kwaad kan je nog overkomen als je dood bent? Dat je er niet meer uitkomt. Nou, daarom staat het er ook zo. Al ging ik ook door, er doorheen namelijk. En dat is dus ook de strekking van Hebreeën 2 vers 14. Blijkt ook uit het verband. Hij deed degene die het geweld des doods had teniet door uit de dood op te staan. En dus overwon hij de dood en daarmee degene die het geweld des doods had. Dat is de duivel. En nou kort en goed. Die ja gevolgd door die tweede aanval is dus er doorheen. En in Romeinen 5 vers 10 staat in onze vertaling door in de King James Version. Dus de Engelse oude vertaling, om zo te zeggen, staat by de dood. Maar by kan heel goed betekenen er doorheen. Er staat by. In Filippenzen 1 vers 20 hebben ze het ook met by vertaald. Maar in Colossenzen 1 vers 22 en Hebreeën 2 vers 14 heeft men het vertaald inderdaad zoals het eigenlijk moet met through. En dan hoort u het ook eens van een ander, bedoel ik maar. Hè? Dat heeft men keurig gedaan. Through. Maar wat is through in het Nederlands? Door. Maar in het Engels heel duidelijk, er doorheen uiteraard. Hè? Niet door middel van, maar er doorheen. Dat is wat het betekent. Dan ben ik daar eigenlijk mee klaar, maar voor alle duidelijkheid, we hebben nog twee schriftplaatsen in het Nederlands althans, waar de uitdrukking door de dood voorkomt. Maar daar vind je niet dia gevolgd door een tweede naamval, maar door wat anders. Dat is in Hebreeën 7, vers 23, waar staat dat de oud-testamentische hoge priesters door de dood, 7 vers 23 van Hebreeën, door de dood verhinderd werden altijd te blijven. En daar staat uiteraard niet door de dood heen, want als ze door de dood heen gingen, dan zouden ze wel altijd gebleven zijn. Maar de clue is nou juist dat die hoge priester van het Nieuwe Verbond, uit vers 24 en 25 enzovoorts, die is doorheen de dood gegaan en daarom blijft hij altijd. Maar die Oud-Testamentische werden door de dood verhinderd te blijven. Dat is niet dia gevolgd door een genitivus, tweede naamval, maar dia gevolgd door een accusativus. Voor zover ik weet een vierde naamval, als ik me goed herinner. Accusativus, dat duidt op oorzaak. Op grond van. Maar door is ook een goede Nederlandse vertaling, maar het is minder duidelijk. Maar het is dus een andere uitdrukking. En de andere is die van Openbaring 2 vers 23. En daar staat niet eens dia, daar staat het Griekse en, het Nederlandse in. Maar dat vertalen wij nooit zo. Dat is Openbaring 2 vers 23. Waar staat, haar kinderen zal ik door de dood ombrengen. Maar er staat eigenlijk gewoon, haar kinderen zal ik in de dood ombrengen. Dat is een andere uitdrukking. Dus die andere vier moet u onthouden. Dia gevolgd door een genitivus, er doorheen. En dan terug naar Romeinen 5, vers 10. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn, doorheen de dood zijn zoons, veel meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden van de toorn, zei vers 9. En vers 10 zegt, behouden worden door zijn leven. En zet even vers 9 en vers 10 naast elkaar. Daar gaat het over door zijn bloed behouden worden van de toorn. En in vers 10 gaat het over door zijn leven behouden worden. Conclusie, bloed is leven. Maar dat wisten we al, dat kan je gewoon aan je dokter ook navragen. Dat is niet moeilijk. Maar het staat er dus, behouden worden door zijn leven. Niet door zijn opstanding, want dat zat al in door de dood zijn zoons. Doorheen de dood. Dat is al dood en opstanding. Maar nu gaat het over zijn leven, zijn praktische leven sindsdien. Daar is helaas heel weinig over bekend. Maar niettemin, het Nieuwe Testament spreekt er heel uitgebreid over. Want Hebreeën, waar we zojuist even waren, zet dat uitgebreid uiteen. In zijn opstanding namelijk is Christus geworden de hoge priester, de middelaar, de borg van dat nieuwe verbond. En is hij dus hoofd of hoge priester van zijn volk. En dat zijn wij. En buiten de Hebreeënbrief om vind je hetzelfde in Efeze 1. Daar staat, God heeft hem opgewekt uit de dood. God heeft hem gezet aan zijn rechterhand, ver boven alle overheid en macht. En heeft hem in die positie aan de gemeente gegeven tot hoofd. Het woord priester staat er niet bij, maar het maakt verder niet uit. God heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd. En wat doet hij dan voor de gemeente? Wel, Hebreeën zegt, hen reinigen in de praktijk. En wat zegt Efeze? Hetzelfde in Efeze 5. Hen reinigen in de praktijk. De gemeente reinigt hij immers. Efeze 5. Vanaf vers 21 en dan verder. En dat is waar het hier om gaat. Wij worden behouden. Van heerschappij van zonde, heerschappij van de dood, heerschappij der duisternis en wat het allemaal hem wezen mag. En dan tot slot vers 11. En niet alleen dit, maar wij roemen ook. En dan ziet u dat die uitdrukking van vers 11, wij roemen ook, die sluit weer aan bij vers 2 en bij vers 3. Dat wil zeggen, het onderwerp is nog niet veranderd. Wij roemen, vers 2, in de hoop der heerlijkheid Gods voor de toekomst. Wij roemen dus ook in de verdrukking, want die verdrukking brengt ons bij die heerlijkheid. Die voedt ons op, om zo te zeggen. En daarna in vers 11, maar wij roemen ook in God door onze Heere Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Dat is de afsluiting van dit schriftgedeelte. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, kortom, wij hebben nu de verzoening gekregen. En daar leven wij uit in de praktijk. Dat wil zeggen, de Heer zorgt voor ons, redt ons van deze wereld, onttrekt ons aan de onwetendheid en duisternis van de wereld, et cetera, et cetera. En dat is de plaats die wij nu hebben. En dat is de samenvatting van onze positie als kinderen Gods. Begrijp je me goed? Heel de rest van het Nieuwe Testament spreekt daar feitelijk over. Nou, misschien Openbaring net niet. Maar voor de rest, al die brieven spreken daarover. Al die brieven zijn gericht aan gelovigen. Die geloven in de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Gericht dus aan wedergeboren mensen. Hoe nu verder? En de ellende is dat maar weinigen er ook maar iets van begrijpen. Ze grijpen terug op het oude verbond der wet en zeggen, hoe nu verder? Nou, uit dankbaarheid de wet houden en negeren wat heel het Nieuwe Testament ons leert, namelijk dat we daar nou juist van verlost zijn. Omdat het een vloek was, omdat het een juk was en omdat het duisternis brengt en strijd enzovoorts. We hebben juist licht en vrede ontvangen. Officieel en in de praktijk, de Heer brengt ons daar. Maar het probleem is dat vele gelovigen zich verzetten tegen het werk dat de Heer aan hen wil doen. Naar het slechte voorbeeld van Petrus in Johannes 13. Want toen de Heer daar uitdrukking gaf aan zijn tegenwoordige werk, door de voeten van de discipelen te gaan wassen, zei Petrus, aan mijn lijf geen Polonaise. Of wat zei hij ook alweer? Hij sprak geen Amsterdams, dus dat kan het niet geweest zijn. Wat zei hij? In de eeuwigheid niet of zoiets, zei hij. Iets dergelijks. Hij wilde het in ieder geval niet, en daar gaat het maar om. En toen zei de Heer, nou ja, indien niet, dan kom je mij niet toe. Niet echt tenminste, in de praktijk niet. En zo zijn er in onze dagen vele gelovigen die zich tegen verzetten. Die houden liever vast aan de wet, aan wereldse beginselen, aan hun eigen ideeën en filosofieën, wereldbeschouwingen, theologieën en hoe het allemaal maar heten mag. In plaats van simpelweg te lezen wat God zegt. Veelal protesteert men al als ik erop wijs wat de Bijbel hier leert, namelijk dat wij gerechtvaardigd zijn door zijn opstanding. Niet door zijn dood, door zijn opstanding. En dat wij behouden worden door zijn leven, door wat hij nu doet. Ze houden liever vast aan wat de Heer in het verleden ooit een keer gedaan heeft toen wij nog zondaren waren. En ze weigeren te leven vanuit deze verzoende positie onder het nieuwe verbond en staande in de genade. Maar dat is waar het over gaat. En dat is wat hierna in de rest van hoofdstuk 5 en vervolgens in hoofdstuk 6 en 7 uiteengezet wordt. Met de climax in hoofdstuk 8. Want hoofdstuk 8 leert dat wij die kinderen God zijn, door de Heer geleid worden naar onze aanstelling tot zonen. Dan wel door de Geest geleid worden naar onze aanstelling tot zonen, want zo staat het daar. Wij zijn niet alleen kinderen van God, wij zouden zelfs, omdat we eerstelingen zijn, erven. En dus delen in de heerlijkheid van Christus. Daar brengt de Heer ons naartoe. Hebreeën zei het trouwens ook in Hebreeën 2, hij zou vele zonen tot heerlijkheid leiden. En daarom ging hij in de eerste plaats dwars door de dood, want dat lazen we zojuist in Hebreeën 2 vers 14, opdat hij ons een nieuwe positie zou geven en ons in die positie zou brengen naar onze eindbestemming. En dat het gepaard gaat met verdrukking, dat is ook inderdaad waar. Maar aan de andere kant, het moet een zaak van grote blijdschap zijn, zei Petrus in 1 Petrus 1, dat die verdrukking daar is, want wij worden mede daardoor gevormd en bekwaam gemaakt voor onze aanstelling tot zonen in de toekomst. Daar leven we uit. Want, maar dat is vers 12 en wat er verder volgt, wij maken deel uit van een andere, een nieuwe mensheid. Dat hoor je ook niet zo vaak, maar dat is eigenlijk de essentie van deze uiteenzetting van Romeinen 1 tot en met 8. Wij zijn verlost van onze adamitische aard en afkomst en natuur en wat het maar wezen mag. En in plaats daarvan hebben we deel gekregen aan die van een nieuwe mensheid waarvan Christus het hoofd is. En in die positie moeten wij, zouden wij leren leven. En omdat we eerstelingen zijn van die mensheid, erven wij met Christus en zullen wij delen in zijn eerstgeboorterecht. Maar dat is wat uiteindelijk Romeinen 8 ons vertelt. En daarover hebben wij dus weer de volgende keer. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij met u verzoend zijn. Dat u ons hebt vrijgesproken en dus gerechtvaardigd op grond van het werk dat de Heer Jezus in het verleden volbracht heeft op zijn tijd. Toen wij nog zondaren, goddelozen, krachtelozen en vijanden waren. Maar we danken u dat wij nu met u verzoend zijn en in Christus nieuw leven hebben ontvangen. We danken u ook dat dat leven van Christus in ons werkt. En dat Hij het is die in ons een goed werk begonnen is en dat ook wil voleindigen tot op de dag van Christus. We danken u dat we daaruit mogen leven en dus mogen staan in deze genade. Mogen leven uit wat u ons uit uw genade niet alleen geschonken hebt, maar ook ons nog steeds geeft. Opdat wij verlicht zouden worden en in dat licht zouden wandelen en daardoor ons zouden onderscheiden van die wereld die in duisternis blijft. Wij danken u dat wij mogen uitgaan buiten de legerplaats, waar wij weliswaar de smaadheid van Christus dragen, maar waar wij toebereid worden voor onze toekomstige heerlijkheid samen met onze Heiland zelf. Wij danken u dat we ons vertrouwen mogen stellen op Hem die ons reinigt, en met name die onze harten reinigt van een kwaad geweten, opdat we u als de levende God, als onze Heer, zouden dienen. Wij bevelen ons daarom bij u aan, Vader, opdat dat goede werk aan ons voortgang mogen vinden. Opdat wij gereinigd mogen worden en mogen wandelen waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt. En waardiglijk dit evangelie, waardiglijk Gode, opdat wij bestemd zouden zijn voor die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wees u daarom ons nabij met die kracht van uw genade om Christus wil. Amen.